Dit is Opvoed Hersenwetten, de podcastshow van breindeskundige Marcel Bos. Wilma Oud interviewt Marcel Bos in deze reeks van podcasts over de universele wetten van het brein. Het gebruiken van de hersenwetten zorgt voor gelukkige en evenwichtige kinderen en hun opvoeders. Luister naar de spraakmakende podcastshow over hersenwetten bij opvoeden.
Hoi luisteraar, jij, Marcel en ik, we zijn weer samen. Want luisteraar, het voelt alsof jij erbij bent. Het maken van deze podcast van hersenwetten, dat doen we niet voor onszelf. Hoewel ik dit natuurlijk erg leuk vind. En voor Marcel geldt het ook. Maar Marcel heeft echt een missie. Dat heb ik toch goed begrepen?
Ja, dat klopt zeker, Wilma. Ja, ik heb echt een missie. Omdat ik zie hoe je op een heel eenvoudige manier met breinkennis die hersenwetten ouders en kinderen gewoon zo kunt helpen om zich veel gelukkiger te voelen.
Hersenwetten, jouw podcast, is inmiddels razend populair. Dat vinden we hartstikke leuk. Kun je nog gewoon over straat?
Ja, gelukkig wel. Kan ik nog gewoon over straat. Hoewel ik wel merk dat ik met enige regelmaat herkend word door mensen. En soms dan stoppen ze me ook en stellen ze vragen. Dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk.
Want je hebt van jezelf ook al een heel trouw publiek, hè?
Ja, zeker. Want ik doe dit natuurlijk al heel wat jaren om te praten over het brein. Ik geef heel veel lezingen, heel veel sessies. Vaak ook voor wat grotere groepen, bij bedrijven, bij netwerkbijeenkomsten. Dus vanuit die optiek heb ik heel veel mensen die trouwe luisteraars zijn. En soms wel 4 tot 5 keer naar dezelfde sessies komen om het verhaal nog een keer te willen horen.
Ja, de kracht van de herhaling.
Ja.
Er is een relatie tussen, dat las ik in je boek, Hersenwetten. En er is een relatie tussen hoeveel zorgen iemand zich maakt en de mate van tegenslag die iemand in zijn leven tegenkomt. Ja, dat vond ik intrigerend. Wil je er iets over zeggen?
Ja, zeker. Ja, apart is dat, hè?
Ja.
Mensen maken zich zorgen over iets wat nog niet gebeurd is. Waarschijnlijk ook nooit gaat gebeuren. En ze maken zich dan zorgen omdat ze denken dat ze dan het voor kunnen zijn of het kunnen voorkomen. Alleen wat er gebeurt is als je ergens zorgen over maakt, en niet voor 5 minuutjes, maar wat structureler, dan maakt je brein daar stresshormonen voor aan. En die stresshormonen doen een aantal dingen. Die stresshormonen zorgen ervoor dat je minder toegang krijgt tot je intelligentie, waardoor je meer verkeerde beslissingen neemt, waardoor de zorgen bijna terecht worden. En het zorgt ook nog eens een keertje voor dat je je gezondheid woorden te grabbel gooit, waardoor je weer minder kansen krijgt, waardoor de zorgen ook weer eigenlijk gebeuren. Dus zorgen maken is vanuit dat perspectief gezien gewoon niet slim.
Mijn oude oma, die niet uit Europa kwam, die zei tegen mij, top niet kind, het wordt toch anders.
Ja, en daar heeft ze helemaal gelijk in. Want als er problemen zich voordoen, dan heb je intelligentie meegekregen om de problemen op te lossen. En kun je ze niet oplossen, dan had het sowieso geen zin om je zorgen te maken.
En als de tegenslag zich aandient, dan bedenkt het brein een passende oplossing.
Zeker. Maar de vraag is, wat is tegenslag, hè? In de vorige podcast heb je het gehad over een professor van het Radboud Ziekenhuis. En over neuroplasticiteit, het vermogen van brein om te veranderen. Maar wat ik wel van hem weet, dat hij ook vertelde van ja, je moet je brein wel in beweging houden. Want hou je dat ding niet in beweging, dan rust roest, weet je wel. Dan.
Ja, use it or lose it.
Ja, use it or lose it. Precies, dat was wat hij zei. Ja. Dus tegenslagen, problemen, hoe je ze ook wil formuleren, zijn eigenlijk een cadeautje om te zorgen dat je intelligentie kunt gebruiken en dat je intelligentie dus gewoon actief blijft en niet verschrompelt.
Dus als ik zeg een zekere mate van tegenslag is nodig, dan zeg jij, maar is het wel tegenslag?
Is het wel tegenslag? Is het niet eigenlijk een cadeautje? Want op het moment dat je het ziet als een tegenslag, dan maak je weer die stresshormonen aan, ja. Krijg je minder toegang tot je intelligentie. En wat zijn dan je kansen dat je het goed oplost? Die zijn plotseling een stuk kleiner geworden.
Hoe verklaar je dan dat sommige mensen wel erg veel, laten we dan zeggen, issues tegelijk tegenkomen in hun leven?
Ik zit even te twijfelen over mijn antwoord, want er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen en nuanceringen. Maar ik denk dat de belangrijkste reden zijn van mensen die in disbalans zijn. Dus waarbij het gevoelssysteem en intelligentie elkaar niet vertrouwen en niet goed samenwerken. Structureel in een negatief hormonale status verkeren. Hè. Dus dat is altijd in stress en zorgen en schuld en schaamte en spijt. Laag zelfbeeld, helemaal in die categorie. Doordat ze minder toegang hebben tot hun intelligentie, hun gezondheid gewoon te grabbel gooien, overkomt hun dat inderdaad.
Heel erg jammer.
Ja, dat is heel erg jammer. En ik hoop ook dat er luisteraars zijn die dat horen, want er is echt wat aan te doen. Want als je snapt hoe je brein werkt, als je de hersenwetten gaat toepassen, dan kun je het echt omdraaien.
Kun je leren om te vertrouwen?
Vertrouwen. Kun je leren om te vertrouwen. Vertrouwen is de uitkomst van een biochemisch proces. Dus er worden hormonen aangemaakt op basis van een instructielabel in je onderbewustzijn. En die hormonen zorgen voor het gevoel van vertrouwen. Dus op het moment dat jij vaak wantrouwt, kun je alleen maar oplossen door het instructielabel in je onderbewustzijn aan te passen. Waardoor je brein tot een andere conclusie komt, andere hormonen aanmaakt, waardoor je misschien neutraal bent of wel vertrouwen ontstaat.
Is vertrouwen dan misschien fictie?
Ik weet niet of dat een goede vraag zou zijn eigenlijk. Van is vertrouwen fictie of niet? Het gaat er veel meer om van wat werkt voor jou en wat werkt tegen jou. En op het moment dat ik mensen alleen maar wantrouw, ben ik dus in een continu status van angst en pijn en oplettendheid. Maak ik dus continu stresshormonen aan. En ondermijn ik dus mijn eigen gezondheid. Dus wantrouwen keert zich vooral tegen mijzelf. Maar ik hoef niet per se te denken in uiterste tussen wantrouwen en vertrouwen. Ik kan ook zeggen van ik laat het even op zijn beloop. Ik zie het even neutraal en ik gebruik mijn intelligentie om te kijken van is iemand wel of niet te vertrouwen. En pas dan neem ik een besluit.
Is angst het tegenovergestelde van vertrouwen, Marcel?
Angst het tegenovergestelde van vertrouwen. Nee, lastige vraag is dat. Angst is niet per se het tegenovergestelde van vertrouwen. Angst hoort wel bij wantrouwen, maar is niet per se het tegenovergestelde van vertrouwen.
Gebeurtenissen en dieptepunten zijn een vast gegeven in ieders leven. Ze zullen je overkomen. Het enige dat je kunt doen, begrijp ik van jou, is leren daarmee om te gaan. Of is dat te kort door de bocht?
Nee, dat is echt te kort door de bocht. De gebeurtenissen die gebeuren in jouw leven, jij bepaalt zelf, je hebt echt de vrijheid om te bepalen of dat het een tegenslag is of niet. Ga je de gebeurtenissen te vaak zien als tegenslag, net als met zorgen maken, dan zorg je dat die tegenslagen jou overkomen, maar je hebt het zelf aangestuurd.
Ken jij Mo Goded, een Afrikaanse filosoof, jong nog?
Ik dacht dat het iemand was die bij Google had gewerkt en die zijn zoontje had verloren en daar een boek over had geschreven.
Hij heeft een zoon verloren.
Oké.
Ja, ja.
Ik heb hem wel eens een keertje, geloof ik, bij Humberto Tan op de tv gezien.
Ja, daar ken ik hem ook van. En toen ben ik in hem gaan verdiepen. Ja. En er is ook een YouTube video waarin hij zegt dat geluk de som is tussen je verwachtingen en de realistische werkelijkheid. Dus dat wat jou overkomt, maar je schudt nee.
Nee, ik schud nee. Want je verwachtingen, je wordt niet geboren met verwachtingen. Die verwachtingen zijn ook weer gebaseerd op informatie die je hebt gekregen en die in jouw archiefsysteem zijn opgeslagen. Dus als je je verwachtingen aanpast met een andere regel die voor het brein werkt, dan kun je altijd gelukkig zijn. En ik denk dat verwachtingen, dat een maatschappelijke eis is. Die past niet bij de biologie van het brein. Wat veel beter bij de biologie van het brein past, is de regel. Als ik mijn best doe, is het altijd goed genoeg.
Mm-hmm.
Als dat mijn verwachting is, dat het altijd goed genoeg is.
Dus
dan voel ik me altijd gelukkig. Dan is die discrepantie er niet meer tussen verwachting en realiteit.
Dus je wordt ongelukkig omdat je andere verwachtingen had van het leven. Die vliegen gaat voor jou niet op.
Nee, want die verwachtingen zijn niet van jezelf. De verwachtingen zijn eisen die door de maatschappij gesteld zijn. Die gewoon niet realistisch haalbaar zijn.
Is het ervaren van geluk dan onze fabrieksinstelling?
Ja en nee. Daar zit wat tegenstrijdigheid in ons systeem. Hè? Ons overlevingsinstinct, ons angstsysteem, die staat primair op de voorgrond. Die zorgt ervoor dat we kunnen overleven. Dat is de eerste eis. Daartegenover zit er in ons DNA het verlangen om altijd te kunnen groeien. Maar er horen nog wel een aantal andere hersenwetten bij om die tegenkracht te kunnen geven aan het angstsysteem. Want op het moment dat je alleen maar in de overlevingsmodus zit, in het angstsysteem, dan kun je eigenlijk geen geluk ervaren.
Want je zei zojuist, het zit in ons om te willen groeien.
Om te willen groeien, ja. Om de mooiere versie, om elke dag weer de mooiere versie van onszelf te maken ten opzichte van de dag daarvoor.
Ja, ja. Want even voor deze opname zeiden we al, alles in het leven is uit op groei.
Alles in ons leven is uit op groei. Maar wij kunnen als mens alleen maar groeien als we niet in de overlevingsstand staan.
Ontstaat het gevoel van ongeluk dan in je hoofd?
Ja, het gevoel van ongeluk wordt eigenlijk aangestuurd door je brein. Want je brein komt op basis van de eisen die gesteld zijn in het referentiekader tot de conclusie dat je de doelen niet kunt halen. En maakt dan de hormonen aan die horen bij het gevoel van ongeluk. En de enige manier om dat op te lossen is weer naar de oorsprong te gaan en te zorgen dat er andere regels geprogrammeerd worden in dat referentiekader en regels die passen bij ons mens zijn. Bij wie je bent als persoon, bij de biologie, hoe ons brein bedoeld is om te functioneren.
Je kunt het jammer vinden dat iets voorbij is en je daar ongelukkig over voelen, maar je kunt het gevoel van geluk ervaren of oproepen omdat het er is geweest.
Absoluut. En, ja. En dat laatste zorgt. Want dan weer de vraag, hè, werkt het voor je of werkt het tegen je? Als je gelukkig kunt zijn van, goh, ik heb dat mogen meemaken, dan kom je in een positieve hormonale status terecht. En dan zul je ook vaker van dat soort gebeurtenissen aantrekken. Op het moment dat je het uitlegt voor jezelf van, goh, ik baal ervan dat het voorbij is, kom je in een negatieve hormonale status. En dan trek je weer de negatieve dingen aan. Dus zo kun je het echt zelf aansturen.
Geestelijke pijn is niet te vermijden.
Ons brein heeft momenten nodig dat het zich even niet zo gelukkig voelt. Dus het gaat er niet om, want als je gaat zeggen van dat is niet te vermijden, dan laat je het eigenlijk weer negatief. Je kunt het ook zeggen, ik heb gewoon momenten nodig dat ik me niet zo lekker voel. Om de leuke momenten nog dieper en intenser te kunnen beleven.
Kun je iets vertellen over breinvriendelijke communicatie?
Zeker. Breinvriendelijke communicatie en dat geldt zeker ook van ouders naar kinderen toe. Wat je probeert te doen is dat je de ander de toegang tot zijn intelligentie laat behouden en niet in de weerstand duwt. Als ik nou breinvriendelijk ga communiceren en ik zou tegen jou zeggen, Wilma, je hebt het weer verkeerd gedaan en ik had je nog zo gewaarschuwd en kom hier en zit stil en luister en ruim je kamer op. Dan voel je misschien zelf al, denk van, dat is geen prettige manier om te communiceren.
Nou, er ontstaat een gevoel van opstandigheid in mij.
Precies, van opstandigheid.
Ja.
Dat is dus breinonvriendelijke communicatie. Zorg voor het gevoel van opstandigheid. En dat zul je ook precies zien in de thuissituaties als je zo communiceert.
Heb je ook een concreet voorbeeld of een verhaal dat je hebt meegemaakt uit je praktijk?
Over breinonvriendelijke communicatie.
Ja, en over de verandering van communicatie en de effecten daarvan.
Ja, ik doe het voorbeeld maar gewoon heel erg algemeen. Als kinderen thuiskomen van school, dan zie je dat er heel veel ouders zijn die zeggen van, hoe was het vandaag op school en heb je nog huiswerk?
Mm-hmm.
Dat zijn twee vragen die zeer breinonvriendelijk zijn. En wat doet het kinderbrein dan? Die chase naar boven toe, gaat gamen of op de mobiel zitten, want ze willen daaraan ontsnappen.
Ja.
Op het moment dat je als ouder je verhaal verandert of je vragen verandert, ga je dus ook een andere reactie van je kinderen krijgen. Als je zegt van kom even gezellig erbij zitten, ik heb een kopje thee gemaakt, koekje erbij. Wat was nou het allerleukste wat je vandaag hebt meegemaakt? Dat is een hele andere vraag.
Ja.
En kinderen vinden dat heel erg leuk om daarover te kunnen vertellen. Vermits ze niet beoordeeld en veroordeeld worden op het verhaal wat ze vertellen.
Op een bepaald moment ga je toch vragen naar het huiswerk?
Nee, waarom? Als kinderen een half uurtje met je echt met een oprechte interesse met elkaar gesproken hebben, dan zeggen ze vaak zelf wel van, pap, mam, ik ga even naar boven doen, want ik moet nog mijn huiswerk doen. Dan weten ze zelf heus wel.
En welke breinwet laat hier van zich horen?
Oh, er zijn een aantal hersenwetten die zich daarvan laten horen. Ten eerste de wet van breinvriendelijke communicatie. Dus als je onvriendelijk communiceert voor de ontvanger, niet voor de zender, maar voor de ontvanger, krijg je weerstand en opstandigheid. De hersenwet van oprechte interesse.
Mm-hmm.
En vraag van heb je nog huiswerk is geen oprechte interesse.
Nee, goed, ik hoor het je zeggen. En je hebt daar natuurlijk helemaal gelijk in. Ja.
Ja, nou ja, ik heb veel ouders heb ik dit deze praktijkvoorbeeld. En dan oefen ik met hun. En laat ik hun bedenken. Welke andere vragen kun je nou aan je kind stellen? Of wat kun je over jezelf vertellen? Wat je die dag hebt meegemaakt. En dat verandert echt het verhaal. Hetzelfde geldt een stapje verder over het mobiele telefoongebruik aan de tafel. Dan gaan we eten en dan verbied ik dat het mobiele telefoon gebruikt moet worden. En die kinderen die vegen voeten eraan gaan door op de mobiele telefoon zitten en krijgen ruzie. Maar op het moment dat kinderen hun mobiele telefoon gaan gebruiken tijdens het avondeten, is een indicatie dat jij het als ouder niet voldoende gezellig hebt gemaakt. En als je het gezelliger maakt aan tafel, door echte vragen te stellen en echte dingen over jezelf te vertellen, dan komt het kinderbrein überhaupt niet tot de conclusie dat ze de mobiel moeten gebruiken.
Ik las in je boek ook over de impact van financiële stress.
Ja.
Kun je daar iets over zeggen?
Ja, financiële stress voor die dan bij ouders is echt desastreus. Financiële stress zorgt ervoor dat mensen een laag zelfbeeld krijgen. Dat ze weer die minder toegang krijgen tot hun intelligentie. Dat ze niet goed kunnen leren. Dat ze zich gewoon ongelukkig voelen. Wat er dan gebeurt of wat er dan zo kan gebeuren is dat die ouders dan toch proberen hun zelfbeeld een beetje omhoog te krikken door een iets te grote hond te kopen en een iets te grote tv, waardoor ze nog meer in de financiële problemen terechtkomen. En dat heeft dan nog meer gevolgen voor de kinderen, want die kunnen hun kleertjes niet krijgen. Die krijgen soms geen goed ontbijt. Nou, dat heeft heel veel negatieve gevolgen. Het interessante is dat als je dat om zou draaien, en er is een proef geweest, dat de gemeente tegen een groep ouders zei van wij betalen voor jullie een jaar lang de huur en gas en elektra, zodat je daar geen zorgen over hoeft te maken. Daarmee werd dus de financiële stress weggehaald bij de ouders. En daarna werden de ouders gevraagd om mee te doen op een programma met gezond eten, gezond bewegen en een programma te leren van waarmee ze dan een vak konden uitoefenen. Binnen 6 maanden was iedereen aan het werk.
Ja, want op dit moment groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede.
Ja, ik vind het vreselijk.
Ja.
Ik vind het echt vreselijk. Maar goed, dat heeft wat minder te maken, denk ik, met dit onderwerp. Maar ik vind zelf dat in een beschaafd land zoals Nederland, als de ouders werken, dat die voldoende geld moeten kunnen verdienen om gewoon de huur van het huis te kunnen betalen en de verwarming en het eten voor de kinderen. Het gaat helemaal niet om dat ze wel of niet 3 keer per jaar op vakantie gaan, maar dat ze gewoon een normaal, fatsoenlijk leven kunnen leiden. Armoede zou eigenlijk niet mogen in Nederland.
En stel dat je als ouder, een luisterende ouder, leidt onder de financiële druk. Is het dan verstandig om je kinderen daarover te vertellen?
Ja, kinderen zijn veel slimmer dan dat je zelf denkt. Maar het is wel belangrijk hoe je het verwoordt naar de kinderen. Dus je kunt het vanuit de negatieve kant gaan vertellen. Of je kunt het vanuit een neutrale kant vertellen. Dus je kunt ook gewoon zeggen van joh, het is niet leuk. Maar we hebben het financieel zwaar. Dus we moeten met elkaar kijken hoe we daar toch het beste van kunnen maken. En je probeert dan zeg maar de creativiteit van de kinderen daarbij bij te betrekken. Om wel met elkaar nog leuke dingen te gaan doen. Zodat je toch in die positieve hormonale spiraal blijft. In plaats van dat je verder afglijdt.
Is daarbij ook een rol weggelegd voor, laten we zeggen, docenten, opa, oma, tantes, familie?
Ja, maar natuurlijk ja. Die spelen een hele belangrijke rol. Opa's en oma's spelen sowieso denk ik een hele belangrijke rol bij de opvoeding van kinderen. Maar ook de docenten. Want die zien best wel in de klaslokaal welke kindjes het wat zwaarder hebben dan de anderen. En waar hulp nodig is eventueel.
Wat moet je doen als docent, als leerkracht? Wat kun je?
Ja, je kunt de kinderen die waarvan je merkt dat die gewoon niet lekker in hun vel zitten, toch wat extra aandacht geven, wat extra warmte en wat liefde en naar een verhaal luisteren. Een veilige omgeving creëren. Daar kun je ze echt mee helpen.
Ook weer, ik zie jou.
Ik zie jou.
Ik herken je.
Ja.
It takes a village to raise a child. Het kost een dorp om een kind op te voeden.
Ja. Ja, je doet dat nooit alleen. Want opvoeders gaat veel verder dan alleen maar de papa en de mama. Of de papa's of de mama's. Maar er zijn ook de buren en er zijn ook de sportclubje. En er is ook de docent op school. Of als je lid bent van de kerk, is het ook de kerk. Ja, iedereen speelt daar een hele belangrijke rol bij.
Ja, weet je dat het van origine een Afrikaans spreekwoord is? It takes a village to raise a child.
Nee, dat wist ik niet. Maar het doet me wel denken aan een verhaal wat ik een keer had gelezen. En dat ging toen over het Amazonegebied. Mm-hmm. En daar woonde een Indianenstam. En daar hadden ze de gewoonte. Ze woonden dan op zo'n kale plek in het oerwoud. Met allemaal de huisjes eromheen. In een rondje gebouwd. Met een grote gemeenschappelijke ruimte. En de kinderen die sliepen om het jaar bij een andere ouder.
Oh ja, interessant.
Zodat ze dan ook de kennis van die ouder leerden. En zich daarin konden bekwamen. Dus de een was goed in het vissen. De ander in jagen. En de volgende in manden knopen. En met andere wijsheden. En dat ging op een hele natuurlijke manier, waardoor je dus ook hele evenwichtige en gelukkige kinderen krijgt. En ik vond dat een vreselijk mooi verhaal toen ik dat las.
Ja, ik was een keer in een Afrikaans dorp.
Ja.
En in Senegal en in het gemeentehuis waar ik was, ik weet niet meer hoe ik daar lag een klein kind onder een bankje te slapen.
Ja.
Ik begreep daar niets van. Ik vroeg het aan een van die gidsen die mee was. En die begreep mijn vraag niet. Want ik dacht, wat doet dat kind daar?
Ja.
En na enige tijd begreep hij dat het voor mij heel raar was. Dus zei hij, ja, maar dat kind dat is gewoon moe. Dat slaapt hier.
Ja.
En het liet mij zien dat wat voor mij anders is, is voor hen heel gewoon.
Ja, en dit is gewoon weer terug te voeren, hè, op ons referentiekader. Hier in het Westen leren wij dat dat niet hoort. En dan gaan we mensen in een andere cultuur afrekenen op onze regels. Dat is toch een raar uitgangspunt. Het is net alsof wij een andere taal qua grammatica gaan beoordelen op de grammatica van het Nederlands. Dat slaat ook nergens op. En toch doen we dat.
Ja, Marcel, je hebt ook nu weer muziek meegenomen. Ik stel voor dat we deze podcast langzaamaan af gaan sluiten, ja, met wat je hebt uitgekozen deze keer.
Ja, ik heb muziek meegenomen en het heet Follow the Light. Dus ik denk dat de luisteraar wel begrijpt wat het thema is van het liedje. Ja. En dat doet het aansluit over waar we het met elkaar over hebben. En het is van Ivan Fly Korapi.
Maar Korapi, als we dat goed uitspreken.
Als we dat goed uitspreken, dan ben ik inderdaad een klein beetje bang voor. Maar ja, de muziek die mag er zijn.
Dank je wel daarvoor. En ja, luisteraar, jou bedanken wij natuurlijk ook. We zeiden het al, het is net alsof je erbij bent. Heb je een vraag aan Marcel? Via info@opvoedhersenwetten kun je hem bereiken. Laat vooral een review achter in jouw eigen favoriete podcast app. Dan worden wij beter gevonden in Google. Voor nu, tot de volgende keer. Tot de volgende podcast.